Ja, het is weer tijd voor een nieuwe podcast. En ik besefte me vandaag dat ik eigenlijk de afgelopen maanden deels onbewust, deels bewust bezig ben met bepaalde patronen te doorbreken. En met patronen doorbreken bedoel ik eigenlijk dingen die ik al mijn hele leven doe en deed, om die nou eens een keer echt anders te gaan doen. Omdat dat al heel lang in mijn hoofd zit dat ik dat anders wil doen. En je herkent het wel, dat je zo'n stemmetje in je hoofd hebt die zegt, oh, je moet dit nog steeds aanpakken, je moet dat nog steeds doen. En dat duw je dan weer weg bijvoorbeeld. Of je vindt het niet leuk, of je weet niet waar je moet beginnen. Het kan van alles zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat dat stemmetje wat je dan hoort, dat dat je je onbewuste is, die jou toch continu weer alert wil maken op datgene wat belangrijk is, wat jou verder kan helpen, wat goed voor je is. En tuurlijk heb je soms ook van die stemmetjes wat meer je ego is. Hè? Ik heb het hier al vaker over gehad, je hebt je ego en je hebt je bewuste zelf. Je ego is niet negatief. Je ego is eigenlijk een soort van beschermmechanisme. Je ego die wil jou beschermen tegen teleurstellingen, pijn, verdriet, noem maar op. En dat ego dat heeft je heel ver gebracht, heel vaak. Maar op den duur kan het zijn dat het je niet meer helpt, maar dat het je vooral belemmert. Een voorbeeld van mezelf rondom mijn ego is dat ik hele lange tijd, ik denk vooral mijn studententijd en dat ik voor het eerst een vaste baan had daarna, dus na het studeren, dat ik heel erg perfectionistisch was. Dat ik ontzettend hoge lat had, altijd alles moest nog meer dan perfect eigenlijk. Dat zorgde ervoor dat ik eigenlijk altijd complimenten kreeg, waardering kreeg, te horen kreeg hoe goed en zorgvuldig ik mijn werk deed. Het deed mij niet speciaal goed, zeg maar, die complimenten, maar het was wel mijn voeding om mezelf overeind te houden. Dus als dat niet kwam, dan voelde dat automatisch als een soort van afwijzing helemaal als er iets misgaat of iemand had kritiek of het nou feedback was om te helpen of om kritiek te leveren, maakt niet uit. Dat voelde dan als een afwijzing. Dat zorgde er ook voor dat ik nog harder mijn best ging doen, nog harder ging werken, nog meer ging piekeren, nog meer ging twijfelen aan mezelf en onzeker werd. Dus dat uitsluitend leven op applaus van buitenaf, dat is zo lang bij mij de situatie geweest. Dat heeft me heel ver gebracht, want daardoor heb ik alles bereikt wat ik tot nu toe heb bereikt. Het heeft ervoor gezorgd dat ik ondanks een ontzettend moeilijke thuissituatie wel in één keer de basisschool heb gehaald, in één keer de middelbare school heb gehaald, mijn diploma dus in één keer heb gehaald, mijn rijbewijs in één keer heb gehaald, direct een brommer had, altijd bijbaantjes had die goed betaalde, direct een vaste baan aangeboden kreeg na het afstuderen van mijn opleiding. Eigenlijk alles wat ik wilde bereiken in mijn leven tot nu toe, heb ik voor elkaar gekregen. En ik ben er echt van overtuigd dat dat komt doordat ik altijd zo'n enorme streber ben geweest en niet genoegen nam met minder. Het heeft me dus veel gebracht en opgeleverd. Dat is de positieve kant. Maar het heeft me ook heel erg veel gekost. Ik heb 2 keer een burn-out gehad. 1 keer waarbij ik echt bijna een jaar volgens mij, in ieder geval een half jaar, misschien een jaar, ik weet het niet precies meer. Toen ik net aan het werk was op een school met een vaste baan, ben ik in een burn-out terechtgekomen. Omdat ik zoveel van mijzelf vroeg en het nooit goed genoeg was, altijd doordenderen, nooit tevreden was, mezelf geen ruimte gaf om op te laden, ben ik in een burn-out terechtgekomen. Ik woonde toen alleen in Oldenzaal. Ik had alles achter me gelaten. Mijn relatie was net uit met degene waar ik al volgens mij 4 jaar mee had en 2 jaar of 2,5 jaar of zo mee had samengewoond. Ik was dus verhuisd van het comfortabele Groningen, de comfortzone, naar Oldenzaal, nieuw plek, alles opnieuw opbouwen. En ik stond dus voor het eerst zelfstandig recht, tenminste als afgestudeerd docent voor de klasse. Nou, dat is best wel pittig, kan ik je vertellen. Als je net begint met lesgeven, je wordt aardig getest. En als je iemand bent die altijd alles goed wil doen, dan ga je jezelf tegenkomen. Want je kan, als je net begint met lesgeven, niet alles goed doen. Je komt jezelf gewoon tegen. In het onderwijs is echt een van de banen waar je het meest gespiegeld wordt. Zo zie ik dat echt. Na het onderwijs komt het ondernemerschap. Want daar word je ook heel erg met jezelf geconfronteerd. Dat zijn echt de twee banen, dus het onderwijs en ondernemer zijn, de twee banen waarbij je de meeste persoonlijke ontwikkeling op je bordje krijgt, omdat je gewoonweg gedwongen wordt om het aan te kijken. Wil je vooruitkomen? Wil je staande blijven? En er zullen ongetwijfeld veel meer beroepen nog zijn waar dit bij speelt, maar dit zijn natuurlijk de beroepen waar ik ervaring mee heb en waar ik zelf ook tegen ben gekomen. Dus het heeft me ook veel gekost. Die burn-outs, dingen niet doen omdat ik vond dat ik er niet goed genoeg in was. Mezelf dwingen om bijvoorbeeld ik heb het uiteindelijk volgens mij niet gedaan. Maar ik heb mezelf gedwongen eigenlijk om op voetbal te gaan en voetbalwedstrijden te kijken om maar betere voetballessen in mijn gymlessen te geven op de middelbare school. Terwijl ik voetbal stom vond. Ik voelde me er helemaal niet prettig bij. Nou, dat geldt eigenlijk bij alle balsporten. Vond ik dat ik eigenlijk lid moest worden van een club om beter te worden in alle sporten. Ik moest ook alle regels van alle sporten weten. Dus als ik vrij was, ging ik dat allemaal opzoeken, uitprinten, leren. Wat ik ook deed, het ging echt ver hoor. Wat ik ook deed, was dat ik mezelf abonneerde op het NRC, de krant, omdat dat een intellectuele krant zou zijn. En daar abonneerde ik mezelf op. En serieus, met een arceerpen, met arceerstift en een pennenstreep en zo ging ik onderstrepen waar het nieuws over ging. En als ik dingen niet helemaal begreep, ging ik googlen tot ik het begreep, om mijn algemene ontwikkeling op te krikken. Mijn algemene ontwikkeling is, naar mijn idee, altijd onvoldoende geweest, onder de maat geweest. Mijn uitleg daarvan is eigenlijk dat mijn gehele puberteit in het teken stond van overleven door mijn thuissituatie en daardoor helemaal niet bezig was met wat er eigenlijk in de wereld gebeurde. Ik denk dat het ergens ook een soort van bescherming is dat ik daar de schuld aan geef. Want vraag menig puber over dingen in de wereld en ze weten er echt niet alles van. Nou moet ik zeggen, door TikTok en dat soort apps, dat ze wel steeds beter op de hoogte zijn. Het is natuurlijk wel ingewikkeld met ook het nepnieuws wat er veel tussendoor zit. Maar goed, het interesseerde mij ook gewoon helemaal niks. En gedeeltelijk is dat nog steeds wel zo, maar ik kijk wel echt elke dag journaal, omdat ik het wel belangrijk vind om op de hoogte te zijn. Maar goed, toen ging ik dus heel ver met echt lidmaatschap van het NRC, omdat dat de meest intellectuele krant was. Waarom? Dit komt eigenlijk ook echt door mijn opvoeding. Mijn vader is een hele slimme man. Die heeft gymnasium gedaan. Die was altijd super ijverig en goed op school. Die heeft universiteit gedaan. Die is altijd psycholoog geweest. Hij is dan nu met pensioen. Mijn moeder die komt uit een intellectueel gezin, zoals ze dat altijd zeggen. Haar vader was professor in de medische wereld. Hij heeft uitgevonden hoe een tweeling in de buik ligt, onder andere. Dus hij is ook nog heel bekend in de medische wereld. En nou, ik heb daar wel eens eerder dingen over gedeeld, dat zij altijd met allemaal intellectuele mensen aan tafel moest om gesprekken te voeren, zodat ze slimmer zouden worden, zij en haar zussen. Dat moest allemaal van haar vader. Een vreselijke man was dat. Dus van beide kanten van de familie heb ik heel erg meegekregen dat intellectueel zijn belangrijk is. Ik heb eigenlijk vanaf jongs af aan het gevoel gehad dat ik dom was. De domste van het gezin. Niet zozeer dan mijn zus of wat dan ook, maar vooral ten opzichte van mijn ouders. Mijn zus was wel heel erg geïnteresseerd in geschiedenis en qua algemene ontwikkeling en zo veel belangstellender dan dat ik was. Ik vond psychologie daarentegen wel interessant. Maar ik heb dus altijd daardoor het gevoel gehad dat ik dom was. Wat hier ook bij komt, het is natuurlijk nu weer de tijd van de politieke partijen en het stemmen komt 22 november natuurlijk weer. Stemrecht dat we allemaal hebben. Mijn vader zit er altijd heel erg bovenop met dat we moeten stemmen en dat we ons moeten verdiepen in de politiek. En ik doe ontzettend mijn best, ook dit jaar weer. Ik probeer dingen te lezen, ik probeer dingen te volgen, maar ik vind oprecht de politiek ingewikkeld. Ze zeggen zoveel, maar ze moeten het in praktijk eerst maar eens allemaal gaan bewijzen. Zo sta ik er dan in. En ik doe dan wel de kieswijzer, maar daar komen partijen uit. En dan denk ik, als ik lees waar zij voor staan, denk ik, nou, dat klopt helemaal niet met mij. Maar goed, even, ik ben het afdwalen. Even terug naar de lat hoog leggen. En dat heeft het ego en het bewuste ik. Daar had ik het over. Oh jee, dit wordt wat met deze podcast. Ik moet even focus houden. Het ego en je bewuste zelf. Mijn ego is dus dat gedeelte wat NRC kocht en ging onderstrepen. En een oordeel had over mijn algemene ontwikkeling. Vond dat ik op voetbaltraining moest en op volleybaltraining. En alle regels moest leren. Allemaal om te voorkomen dat ik door de mand zou vallen. Dat mensen erachter zouden komen hoe dom ik eigenlijk was. En als je kijkt naar je pure zelf, naar je echte eigen ik, dus je ego even opzij laat stappen, dat je je ego vertelt, joh, dankjewel, je hebt me ontzettend geholpen tot nu toe. Maar nu sta je mij in de weg. Het belemmert plezier in het leven. Het belemmert mij om ontspannen te zijn, om echt een connectie met mezelf aan te gaan en helemaal tevreden zijn met wie ik ben. Je hoeft me niet langer te beschermen. Dan weet ik dat ik helemaal niet dom ben. Zeker niet, integendeel. Ik weet hoe ontzettend veel ik heb gedaan aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Hoe veel kennis ik heb van de psychologie, van de opvoeding, van ontwikkeling van tieners, van trauma's, traumaverwerking, van, nou, noem alles maar op wat bij mijn werk komt kijken. Op empathisch vlak ben ik ook zeer sterk ontwikkeld. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het hebben van een moeder met schizofrenie. Als je dat niet weet, moet je even de podcast die ik hiervoor heb opgenomen luisteren. Daar vertel ik over het leven met een moeder met schizofrenie. Daar ontwikkel je ontzettend sterke voelsprieten om te kijken hoe iemand, hè, wat iemand uitstraalt, welke sfeer hangt er om diegene heen, hoe kijkt hij uit zijn ogen, welke gezichtsuitdrukking heeft, wat zegt hij, hoe zeg je dat, wat vertelt hij je zonder dat hij dat in woorden uitdrukt, snap je dan wat ik bedoel? Dus eigenlijk tussen de regels doorluisteren. Daar ben ik zo intensief op getraind, mijn gehele puberteit, of eigenlijk vanaf mijn puberteit tot nu, met de moeder die ik heb. Ik zie dat persoonlijk nu als kwaliteit. En dat kan ik ontzettend goed inzetten. Dus als ik puur vanuit mijn pure ik kijk, weet ik dat ik een waardevol persoon ben, dat ik een liefdevol persoon heb, dat ik een hart heb voor de mensen om me heen, dat ik heel graag gezinnen en docenten en scholen help om verbinding met elkaar te creëren, om naar jezelf te luisteren, om jezelf serieus te nemen, om te kijken waar jouw invloed ligt, wat jij anders kan doen om datgene voor elkaar te krijgen wat je belangrijk vindt in het leven. Daar gaat mijn hart naar uit, daar gaat mijn passie naar uit. En dat is natuurlijk waar mijn gehele bedrijf zich op richt. Nou, dan even terug naar waarom ik deze podcast opneem. Ik besefte dus, laatst, of eigenlijk ja, vandaag dacht ik van, hey, dit ga ik eens op een rij zetten. Dat ik dus vaste patronen, vaste overtuigingen, dingen die, ja, patronen die zijn vastgeroest, aan doorbreken ben. En dat ik dat vet tof vind, dat ik dat aan het doen ben. En een van de dingen, bijvoorbeeld, ik heb ze hier allemaal opgeschreven, is het verhuizen. Wie mijn stories volgt op Instagram en Facebook, die hebben meegekregen dat ja, wij eigenlijk als gezin op den duur wel willen verhuizen naar een ander deel van Nederland. En of dat nou inderdaad de provincie Drenthe wordt, of Overijssel of Gelderland, of Limburg, weet ik veel. Dat weten we nog niet. Mijn voorkeur gaat op dit moment uit naar Drenthe, omdat mijn familie daar woont. En ik vind het een prachtige omgeving. Tot nu toe was mijn man heel erg anti-verhuizen en al helemaal dat hij niet weg wilde hier uit de omgeving, omdat onder andere zijn familie hier woont. En het bijzondere is dat hij daar nu tegenwoordig ook voor open staat. Nou, dat heeft verschillende redenen waarom hij daarvoor open staat. Mijn man is ook iemand dat als je iets wil, dat je dat minimaal een maand in de week moet leggen bij hem. Hij gaat gewoon langzamer in keuzes maken, grote keuzes maken sowieso, dan dat ik dat doe. Ik kan best wel wat dat betreft impulsief, nou niet impulsief, want dan lijkt het net of ik zeg van oké, morgen gaan we verhuizen. Dat is ook weer niet zo. Ik doe alles wel overwogen. Maar ik ben niet zo heel erg ingewikkeld met veranderingen, grote veranderingen. Voor mijn man is dat veel meer een uitdaging. Die heeft echt de tijd nodig om alles te laten bezinken. Dat is een tijd echt een irritatiepunt geweest. Want als ik iets wilde en hij had nog heel erg de tijd nodig om ja, zijn kijk op dingen te veranderen. Om mee te kunnen bewegen. En dat kon gaan om een muur die we een andere kleur wilden geven. Of een bank die we wilden vervangen. Of wel of geen uitbouw laten plaatsen. Of weet ik veel. Het kan over van alles gaan. Dan moest ik dat eerst eens bij hem droppen. En dan had ik heel veel geduld nodig voordat we daadwerkelijk die stap wel of niet gingen nemen. Dat het besluit werd genomen, zeg maar. En het bijzondere is dat ik heb het al heel lang over verhuizen. Ik ben natuurlijk hier naar het westen verhuisd vanwege mijn man. Ik heb vroeger als heel klein meisje ook altijd al gezegd, ik ga later naar het westen verhuizen, naar de Randstad. In een modern huis met luxe flex. Dat was ook altijd hetgene wat ik tekende vroeger op school. Als jong meisje op de basisschool. Geen idee waar dat vandaan kwam. En dat is ook allemaal gebeurd. Maar nu mis ik toch ook wel het platteland. En de ruimte. De rust. En voor de kinderen ook wel de veiligheid. Dus wat er nu gebeurt is heel interessant. Dat mijn man er ook voor open staat. We weten niet op wat voor termijn we dat gaan doen, maar dit is wel iets wat we doorbreken. En ik kijk heel regelmatig op Funda. Ik heb ook allemaal instellingen erin gezet. En dan krijg je automatisch mailtjes als een huis te koop komt te staan die voldoet aan jouw eisen. Dat je dan een mailtje krijgt en dat je direct weer kijkt. Nou, en ik kan dus heel snel zien aan het huis en aan het lijstje of het op aan ons wensenlijstje voldoet. We hebben dus nu inmiddels al een beetje een eisenlijstje gemaakt. En dat kan omdat wij geen haast hebben met weg moeten gaan. Ik vind het dus heel belangrijk dat er een werkruimte of een praktijkruimte is. Voor als mijn man thuis werkt, maar ook voor mijn eigen werk. Dat er in ieder geval 3 ruime slaapkamers zijn. Dat de jongens ook genoeg ruimte hebben op hun slaapkamer. Een grote tuin, een rustige ligging. Dat het zo goed is als klaar, dus dat je er zo in kan trekken in een leuk dorp, maar niet te klein. Want als je een dorp hebt met, weet ik veel, 1000 tot 1500 inwoners, dan kent iedereen elkaar. Nou, mijn ervaring rondom hele kleine dorpjes is niet heel positief. In die zin, er wordt gewoon heel veel over elkaar gepraat. Iedereen houdt elkaar in de gaten, wat ook een positieve kant kan zijn, maar er wordt ook veel geroddeld en als je het mij vraagt, en misschien ben je totaal niet met me eens, dat mag. Maar mijn ervaring is dat toen ik op de basisschool zat wel. Ik woonde natuurlijk in Westerhemden, een heel klein dorpje in Groningen. Dat er veel meer gepest wordt. Gepest op school. Dat mensen zijn gewoon minder gewend aan verschillende type mensen of zo. Is even mijn invulling. En het zal echt niet in elk dorp zijn, echt niet op elke school. Maar dat is wel een van de redenen waarom ik een niet te klein dorp wil hebben. En mijn man vindt het ook belangrijk dat er wel genoeg voorzieningen zijn. Zoals scholen, winkels, sportschool. Allemaal dat soort zaken. En Ik vind het ook heel belangrijk dat er genoeg natuur om ons heen is. Dat we lekker met de hond kunnen lopen. Ja, gewoon dat we een beetje dicht bij alles zitten. En ik vind het super tof om op deze manier ermee bezig te zijn. De les die ik hier uithaal is dat ik nu niet impulsief handel, maar vanuit rust aan het zoeken ben. En mijn oudste zoon wil heel graag zo snel mogelijk verhuizen, direct na zijn examen. Hij doet in mei examen van de middelbare school en daarna gaat hij studeren of naar het mbo. Die wil dan heel graag in het noorden dat gaan doen. Mijn jongste, die heeft heel veel vriendjes nu. En die zit in groep 7, dus van de basisschool. De oudste maakte altijd heel makkelijk en snel vrienden. En die redden zich altijd wel daarin. De jongste is gewoon een stuk introverter. En legt wat minder makkelijk contacten. Het is een ontzettend lief en grappig kind. En hij is ook echt heel erg populair in die zin dat iedereen hem wel mag, altijd. Hij lijkt daarin ontzettend op mijn man. Dat was precies zo'n jongetje op de basisschool, als ik zijn verhalen moet geloven. Maar hij zal nooit de eerste stap nemen om contact te maken met een ander. Hij is echt afhankelijk van wat de kinderen om hem heen naar hem toe doen. En dat voelt toch als een soort van kwetsbaar. Dat is wel hetgene wat ons nu tegenhoudt eigenlijk om te gaan. Omdat we hem gunnen dat hij ook groep 8 op deze manier door kan gaan. Het is gewoon heel leuk als ik hem naar school breng. Staat er altijd een groepje van 4 jongens. Staan altijd klaar en roepen, hey Milan, hallo. En dan staan ze direct helemaal om hem heen. En dan tot hij zijn fiets heeft vastgezet. En dan lopen ze met z'n 4 zo de school in. Ja, ik geniet daar intens van. En dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel leuk. En dat betekent niet dat hij dat niet kan opbouwen op een nieuwe plek, hè. Tuurlijk kan dat. En misschien zou het zelfs goed zijn. Maar je snapt misschien ook wel dat je moederhart daar wel een beetje, ja, twee kanten van ziet. Mijn man heeft dat dus ook. Die heeft eigenlijk ook zoiets van, ja, moeten we niet Milan gewoon ook de overgang van groep 8 naar de middelbare school hier fijn laten doen? Dat hij met vriendjes mee kan naar de middelbare school. Dat hij niet op een school helemaal als enige nieuw komt. En dat weet je nu nog niet, hè. Maar het is eigenlijk nooit zo, hier bij ons in het dorp, dat je naar een school gaat waar echt niemand van jouw klas naartoe gaat. Je kan best wel veel verschillende kanten op. De een gaat naar Lisse, de ander blijft in Nieuw-Vennep naar de middelbare school toe. Weer een ander gaat naar Hoofddorp. Daar zijn een stuk of 4, 5 scholen waar je ook heen kan. Dus er zijn, nou, pak een beetje 7 scholen waar je uit kan kiezen ongeveer. Het zullen er meer zijn hoor. Maar 7 scholen die echt populair zijn, waar kinderen uit kiezen. Nou, en dan heb je een klas van 23 leerlingen, geloof ik, zit hier nou ongeveer. Er zit altijd wel iemand die je kent. Dus dat weerhoudt ons nog. En we willen natuurlijk ook niet wegvluchten. Ik bedoel, de oudste als die straks naar het mbo gaat, die bouwt ook weer een ander leven op en een ander netwerk. Ja, die heeft gewoon domme pech gehad met bepaalde jongeren die in zijn leven zijn gekomen en die rare beslissingen maken, laat ik het even zo zeggen. En dat is gewoon, ja, dat is ook wat je gewoon heel veel in de media ziet en in het nieuws ziet. En de verharding van de maatschappij en de agressie en dergelijke. Hij heeft gelukkig, doet hij dat allemaal zelf niet, maar hij kent wel mensen die dat wel doen. En dat kan soms gewoon onveilig voelen. Maar ik wil daar verder niet te diep op ingaan. Dus de eerste doorbraak is eigenlijk vanuit rust met elkaar oriënteren op huizen in een ander deel van Nederland. Ik vind het zo vet. Tegelijk vind ik het heel spannend. Want hier in de Randstad heb ik ontzettend veel werk op het moment op scholen. En dan kom ik direct bij het volgende punt. Omdat ik zoveel werk heb op scholen, had ik natuurlijk al, nou, een paar jaar geleden, ik denk 3 jaar geleden of zo, geroepen in een podcast. Over 5 jaar is mijn huurcontract van mijn praktijkruimte afgelopen. En dan wil ik op een punt zijn met mijn bedrijf dat ik mijn praktijkruimte niet meer nodig heb. Nou, tussen die uitspraak toen en een aantal jaren in, ben ik heel erg aan twijfelen. Want ik heb toen ook wel heel veel 1-op-1 gesprekken gehad met tieners, met ouders. En het is gewoon een super fijne werkplek. Toen had ik besloten, ik ga hem inderdaad opzeggen. Want er waren ook wat dingen gebeurd hier in het pand. Waardoor ik eigenlijk bevestigd werd van, ja, ik wil hier weg. Maar, wat ik al eerder heb gewild, toen wilde ik hem opzeggen. En toen kreeg ik te horen, ja, maar dat had je vorig jaar al moeten doen. Want je had een jaar van tevoren de praktijkruimte moeten opzeggen als je niet wil blijven. Nu wordt hij met 5 jaar automatisch verlengd. Ik wist niet wat ik hoorde. Het stond in het contract in een hele rare, onduidelijke zin. Ik heb ook advocaten gevraagd. Die zin klopte helemaal niet. Nou, dat werd dus een gedoe. Ik heb qua mindset zo mijn zinnen gezet op mij focussen op de scholen. En daardoor mijn praktijkruimte niet meer nodig te hebben. Ik heb deze praktijkruimte gekregen. Ik gaan huren. Ik schreef me in bij de KVK. Omdat ik een ruimte had gevonden. Ik had nog geen 1 klant. Dus in de eerste 5 jaar van je bedrijf kan je bedrijf nog alle kanten op gaan. En verander je ook meerdere keren van doelgroep. Dat heb ik ook gedaan. Ik begon met de tieners. Toen dacht ik, nee, ik heb de ouders erbij nodig. Dus ouders en tieners. Toen ben ik alleen maar de ouders gaan doen. En daarna ben ik de overstap gaan maken naar scholen. Naar docenten. En nu zit ik eigenlijk alleen maar in mijn eentje in mijn praktijkruimte te werken. Zodat ik vanuit alle rust kan werken. Maar ik heb de ruimte gewoon helemaal niet meer nodig. Nou, ik betaal zo'n, alles bij elkaar opgeteld, 400 nog wat euro per maand. All inclusive voor alles. Dus dan heb ik ook mijn internetverbinding en alles erbij. Dus dat is niet veel. Ik kan 24/7 erin. Maar goed, ik heb goede gesprekken gevoerd. En na 3,5 maand heb ik nu eindelijk de bevestiging gekregen dat ik nog 1 jaar hier blijf. Dat was mijn voorstel, omdat ik 1 jaar van tevoren had moeten opzeggen van oké. Ik blijf nog 1 jaar, maar daarna wil ik weg. Want ik heb de ruimte gewoon niet meer nodig. Mijn praktijk is zo veranderd. En dat weten ze ook dat het zo is. Dat kunnen ze ook zien op social media. En ik heb het ook al vaker tegen ze gezegd. Tegen de eigenaar, zeg maar, van het pand. Dus ik heb het nu eindelijk zwart op wit gekregen. Dat mijn huur opgezegd wordt per september 2024. Oh, en vanaf het moment dat dat rond is, dan komen de twijfels. Hè. Oh, moet ik dit wel doen? En dan denk ik ja, want dit heb ik al 5 jaar geleden al geroepen, dat mijn doel was. Dus ik heb dat ook doorbroken. En ik heb voet bij stuk gehouden en het is dus gelukt. Het verhuizen is al spannend, maar mijn praktijkruimte opzeggen is ook nog spannender. Stel dat ik ga verhuizen. He, op korte termijn. En ik heb dus die praktijkruimte niet meer. Ik ga in een ander deel van Nederland wonen. Hoe gaat het met mijn werk? Hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen? Ik heb er alle vertrouwen in, aan de ene kant. En aan de andere kant is natuurlijk grote onzekerheid. Want het is een nieuwe stap. Dus die heb ik ook doorbroken. Dat is dus rond die praktijkruimte opzeggen. Dan kom ik bij het volgende punt. Mijn geld managen. Oh my god. Geld is echt een thema geweest in mijn hele leven. Toen ik voor mezelf begon met mijn bedrijf, toen besefte ik pas hoe raar loondienst eigenlijk is. Hoe hard je ook werkt, of hoe weinig je ook doet qua werk, je krijgt altijd hetzelfde salaris. Wat verdiende ik? Jeetje, ik weet het niet eens meer. Ik denk iets van 2400 euro netto per maand toen ik in het onderwijs werkte. Volgens mij zoiets. Ik weet het niet eens meer precies. Het is nu inmiddels 6 jaar geleden bijna. Maar dat verdien ik ongeveer per maand. Ik werkte me de tandjes. Ik was thuis ook nog vaak aan het werk. Ook als decaan en leerlingcoördinator. En ik zat heel veel meer uren op school dan dat ik daadwerkelijk aan uren kreeg. Nou, dat kent iedereen die in het onderwijs zit, kent dat ook. Maar het is niet zo dat ik meer kreeg dan iemand die helemaal niks deed en met de pet na gooide, zeg maar. Sterker nog, het was heel vaak zo dat mensen, eerste graads docenten die in de bovenbouw les gaven aan een theorievak, dat die gewoon een schaal hoger hadden. Sommigen kregen gewoon 500 euro per maand meer netto dan dat ik kreeg. Dus dat voelde altijd een beetje scheef. Nou ja, als je voor jezelf gaat beginnen, begin je natuurlijk vanaf nul. En je denkt, jeetje, waarom heb ik dit gedaan? Ik verdien netto veel minder dan toen ik nog in loondienst was. Want ook al verdien je nu, heb je een inkomen van, weet ik veel, 4000 euro per maand. Daar gaat ontzettend veel nog vanaf. 21% btw moet je sowieso opzij zetten, want het gaat naar de belastingdienst. Vervolgens moet je ook nog geld opzij zetten voor inkomstenbelasting. Maar je hebt ook al je vaste lasten die erbij komen kijken. Je hebt ontzettend veel programma's nodig. Ik werk zelf met Canva, met een boekhoudsysteem, Moneybird, met een mailsysteem. MailBlue heb ik. Wat heb ik nog meer? Jeetje. Voor mijn video's heb ik Vimeo. Ik heb een boekhouder waar ik 240 euro per maand aan betaal. De huur van mijn praktijk, mijn internet, mijn telefoon. Nou jeetje, ga zo maar door. Je hebt zo ontzettend veel kosten. En dan spaar je nog niet eens voor je pensioen, hè? Terwijl je dat allemaal wel doet als je in loondienst bent. Dus het klinkt fantastisch wat al die ondernemers altijd roepen online, wat ze allemaal verdienen. Maar vergeet niet dat zij niet vertellen hoeveel kosten zij hebben. Iemand die een ton verdient, die heeft ook vele malen hogere kosten dan iemand die, weet ik veel, 5000 euro verdient. En geld managen is dus nooit mijn sterkste kant geweest, want ik ben opgegroeid met dat het niet uitmaakt wat iets kost. Mijn vader zei altijd, het gaat om kwaliteit. Schoenen en jassen, kleding, het moest altijd van goede kwaliteit zijn. En dat was nou eenmaal duurder. Zo ben ik opgevoed. Mijn vader keek en kijkt nooit naar prijzen. Als je vraagt hoe duur was dit, hij weet het nooit. Hij had en heeft dan ook altijd genoeg geld. Dus ik heb daar eigenlijk nooit mee leren omgaan. En ik merk nu ik dus ondernemer ben en mijn bedrijf nu goed gaat, dat het zo ontzettend waardevol is om je geld goed te managen. Ik heb vorig jaar 2 hele grote financiële tegenslagen gehad, waardoor ik in enkele maanden in 1 keer 7000 euro moest ophoesten. Terwijl ik net ook een reis naar Bali had gedaan, want ik dacht, ik heb geld over. Nou, dat had ik dus verkeerd ingeschat. Als ik niet naar Bali was gegaan, dan had ik geen probleem gehad. Maar dat was ik wel. Maar door dat mijn toenmalige boekhouder haar zaken niet op orde had, kreeg ik in korte tijd 2 hele hoge rekeningen. Ze had mij in 2 jaar tijd nooit een factuur gestuurd. Ik had daar meerdere keren om gevraagd, maar ik kreeg het steeds niet. En uiteindelijk kreeg ik dus een rekening van een paar duizend euro. Ze zei daarbij wel van, ja, je krijgt 10% korting omdat ik nalatig ben geweest en je mag er onbeperkte tijd over doen om het terug te betalen. Nou, ik wil nooit schulden hebben, dus ik wil dat zo snel mogelijk afbetalen. Uiteindelijk heb ik het, denk ik, in 3 termijnen, denk ik, of zo. 3 of 4 termijnen heb ik het betaald. Maar dat hangt continu dan boven je hoofd. En dat was bijna 1000 euro per termijn wat ik toen ging betalen. En vervolgens kwamen er ook, zo ging het door. Er kwamen allemaal financiële tegenslagen. En dat geeft bij mij aan, er is iets wat ik moet leren waardoor dit op mijn pad komt. En dat betekent dus dat ik mag leren om mijn geld beter te managen. Ik heb een fantastische week in Bali gehad. Was het mijn geld waard? Eerlijk gezegd, niet. Het was het geld misschien in die zin wel waard dat ik het super vet vond. Dat ik helemaal in mijn eentje naar de andere kant van de wereld ben gereisd, naar Bali. Met een overstap, ook van het vliegveld. Alleen nog 2 uur in een taxi naar de plaats van bestemming waar de andere dames van de workation al waren. Dat was een grandioze stap voor mij. En dat had ik al heel lang op mijn bucketlist staan, dat ik in mijn eentje wilde reizen. Nou, dat heb ik gedaan en dat voelde heel goed. Toen ik daar was, dacht ik, ja, maar ik heb mijn lessen al gehad nu. Ik heb die hele workation niet meer nodig. Dit is waar ik het voor heb gedaan. Dus ja, in die zin misschien was het geld wel waard, hè, door die ervaring. Maar goed, de les die ik daaruit heb gehaald was dus dat ik mijn geld moest gaan managen. Iets doorbreken waar ik eigenlijk al mijn hele leven lang tegenaan liep. En daar ben ik dit jaar al langere tijd mee bezig geweest. En met potjes werk ik al heel lang, maar niet altijd even trouw. En dan schuif ik weer met geld van het ene potje naar het andere potje. Dus ik heb er nu voor gekozen om te investeren in een traject, een coachtraject, om mijn geld beter te leren managen. En dat is mijn boekhouder die dat doet. En die werkt met Profit First. Die doet de opleiding tot Profit First Professional of Specialist. Ik weet niet hoe zij zichzelf noemt. Zij neemt nu mijn hele financiële situatie, die ze toch al weet, want ze is mijn boekhouder, neemt ze onder de loep, maakt ze een blueprint van. Zij kijkt hoeveel procent ik in elk potje moet doen. Ik weet niet of jullie Profit First kennen. 21% gaat automatisch bij alles wat binnenkomt, automatisch naar het btw-potje bij mij. 55% is dan loon, jezelf uitbetalen. 30% is voor kosten, 10% inkomstenbelasting en 5% winst. En die 5% winst betaal je jezelf elk kwartaal uit. Tenminste de helft daarvan. Dus staat er 1000 euro in je winstpotje, dan aan het einde van het kwartaal betaal je jezelf 500 euro uit. En daar ga je iets leuks van doen. Daar maak je herinneringen mee. Dan ga je lekker uit eten, een weekendje. Ja, lekker uit eten van 500 euro is wel heel veel. Maar neem je desnoods je hele familie mee uit eten. Je gaat een high tea doen met je familie. Je gaat een weekendje weg naar een landalpark. Weet ik veel. Herinneringen maken. Dus dat jij bewust geniet van je geld. Nou, deze percentages hou ik me nooit aan. Wat ik namelijk heb gedaan, eigenlijk nog steeds doe, sinds die financiële tegenslagen, is dat ik mezelf slechts 500 euro per maand uitbetaal. Daar gaat mijn zorgverzekering nog vanaf. Nou, dat is, eigenlijk is dat gewoon veel te weinig. Want als ik naar de kapper ga, dat is ook al zo'n 70 euro. En dat doe ik elke maand. Nou, zo zijn er nogal wat dingen. Cadeautjes voor verjaardagen en dergelijke. En ik leg natuurlijk een deel in de gezamenlijke rekening in. Nou, ik kom rond, maar het is nou niet dat ik echt kan genieten van mijn geld. En dat slaat nergens op, want ik verdien inmiddels genoeg. Ik heb nu 2 zulke vette maanden. Ik heb vorige maand 14.000 euro verdiend, netto. En deze maand gaat het rondom weer de 14.000, 15.000 euro. Dan denk je, wow, zoveel geld. Vergeet niet dat ik dit weer ga verdelen over potjes. En die 16.000 of 15.000 euro, dat is niet iets wat alleen maar van deze maand is. Daar zitten dus ook docententrainingen bij die ik nog tot en met juni bijvoorbeeld moet geven. Dus ik krijg dat geld nu, maar ik moet dat verdelen over het hele jaar. En daar gaat zij mij dus bij helpen om dat goed in beeld te hebben, zodat ik mezelf genoeg kan uitbetalen, genoeg in de gezamenlijke rekening kan leggen, maar ook mijn winstpotje steeds meer kan vullen, zodat ik ook gewoon kan genieten van mijn geld. En nou moet je niet denken dat ik elke maand 14.000 euro verdien, hè? Want er zitten ook maanden bij dat ik misschien net 2.000, 3.000 euro verdien. En als je dan bedenkt dat mijn vaste lasten 2.000 euro bijna zijn per maand, hou je dus niet zo heel veel over als je ook nog inkomstenbelasting opzij moet zetten en dergelijke. Dus dat is even een heel erg open kijkje in mijn financiële stuk. Wat ik dus wel heb kunnen doen is onder andere mij de opleiding de trainer gunnen. Ik vind trainingen geven aan docenten ontzettend gaaf en ook aan ouders. En ik merkte ook dat ik daar nog stappen in mocht maken. Ik wilde ze nog praktischer maken. Ik heb ontzettend veel kennis wat ik wil overdragen, maar zoveel dat ik heel snel in het zenden viel. En dat doe ik nu niet meer bij de trainingen die ik nu geef. En dat komt doordat ik dat dus heb geleerd van Arie Speksnijder. Hij heeft de trainingsachtbaan ontwikkeld. Daar heb ik ook een boek van. En bij hem volg ik nu dus ook de opleiding tot trainer. Echt super waardevol. Maar die opleiding kost dus wel 5.000 euro. Ja, dat kon ik nu gewoon even aftikken. Dat is dus een investering in mezelf en in mijn bedrijf. En in je zelfvertrouwen als je trainingen geeft, waardoor je daar ook weer in groeit. Nou ja, dat is gewoon super vet. Dus daar ben ik ook een doorbraak in aan het maken. In het hele geld managen. Nou heb ik laatst een kernwaardenset gekocht bij liefstoppapier.nl. Supermooie site trouwens. En daar kan je, zijn het allemaal kaartjes en dan kan je je kernwaarden. Dus de dingen die jij echt belangrijk vindt in het leven, die kan je uitkiezen. En alle keuzes die jij maakt in je leven, kan jij kijken of je dat volgens jouw kernwaarden doet. Of dat aansluit bij wat jij belangrijk vindt. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik heb er 4, 8, 12 heb ik eruit gekozen. Dat zijn balans. Ik zie dat dan als balans in tussen privé en werk. Hè, ontspanning, inspanning, balans. Energie, gezondheid, structuur. Familie, gezin, plezier, liefde en rust. Kwaliteit, professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en succes. En met succes bedoel ik dat jij succes ervaart. Dat jij het gevoel hebt dat de dingen lukken die jij wil bereiken. Dus ik heb het niet over bakken met geld verdienen. Tuurlijk is geld verdienen en veel geld verdienen hartstikke leuk. Want daarmee kan je ook heel veel voor de wereld betekenen. Ik besef ook, want ik betaal natuurlijk ontzettend veel geld aan de Belastingdienst. En als je net begint met ondernemen, is dat heel zuur. Want je bent bijna de helft van je geld kwijt voor je gevoel, zo ongeveer. Maar nu besef ik, alles wat ik kwijt ben aan de Belastingdienst, dat wordt dus besteed aan mensen die het minder goed hebben. Aan uitkeringen, mensen die niet meer kunnen werken. Dat gaat natuurlijk veel verder dan dat. Maar dat is wel, op die manier kan ik er nu wel naar kijken. Doordat ik de hoeveelheid geld verdien die ik verdien, draag ik ook heel veel bij aan de maatschappij en de samenleving. En dat is natuurlijk wel weer ook tegelijk iets moois. Maar terug naar mijn kernwaarden. Bij succes denk ik dus vooral op aan, ik wil dat ik voor elkaar krijg wat ik belangrijk vind, wat ik wil bereiken. En dat lukt altijd. En hoe doe ik dat? Ik werk continu met de wet van aantrekking. En de wet van aantrekking is naar mijn idee totaal niks zweverigs. Het is ook niet een kwestie van wel of niet in geloven. Het is gewoon een feit dat het zo werkt. Als jij helder hebt hoe jij dingen wil, waarom je dat wil, en er vertrouwen in hebt dat dat gaat komen, dan gaat het gebeuren. En dat betekent niet dat je op je stoel mag blijven zitten of in je bed mag blijven liggen, want je hebt het heel helder en je hebt er alle vertrouwen in. Dus ja, wanneer komt het nou? Nee, dat betekent dat je alert mag zijn in wat er op je pad komt. En wat er dus voorbij komt waar je ja tegen mag zeggen. Dus op de juiste momenten in actie mag komen. Zoals dat geldmanager. Ik werd geconfronteerd met die financiële tegenslagen. En vervolgens komt er op mijn pad een programma, een coachtraject, die precies aansluit bij datgene wat ik nu nodig heb. Dus daarin is het ook belangrijk dat je dan instapt. Dat je beseft, hey, dit is wat ik nodig heb. Dit is wat ik wil. Ik geloof ook dat je de dingen gaat zien die voor jou op dat moment belangrijk zijn. En tuurlijk zijn er ook momenten dat je wordt getest. Van, oh, er komt van alles bij me langs. Want ik heb ook een traject wat ik al heel lang wil doen. Een innerstijltraject. Met de kleuranalyse, figuuranalyse. Iemand die je helemaal helpt met de kledingstijl te vinden die aansluit bij wie jij van binnen bent. Vind ik fantastisch. Maar er hangt wel een prijskaartje aan van duizenden euro's. Ik word daarin getest. Ik wil het ontzettend graag. Maar ik heb het geld nu niet liggen. En denk je misschien, ja, je verdient nu zo die duizenden euro's, dat kan toch makkelijk? Nee, want eigenlijk zou ik dat van het winstpotje willen doen. En als daar die duizenden euro's in zitten, dan is het nog maar de helft. Hè? Dus om het te kunnen betalen moet er eigenlijk 8000 euro in mijn winstpotje zitten. Omdat ik de helft mag gebruiken voor iets. De andere helft is een soort van backup. Ja, dat heb ik bij lange na niet. In mijn winstpotje zit op dit moment nog geen 1000 euro. Dus dat is iets waarvan ik denk, ja, ik wil het en ik ga het ook zeker doen in de toekomst. Maar dat is wel iets waarin ik word getest. Ga jij nu geld uitgeven wat je nog niet beschikbaar hebt voor dat stuk? Of blijf je trouw aan het geldmanagen wat jij nu aan het doen bent? Anders met je geld omgaan, het op de juiste plek zetten van het geld. Het reserveren van het geld. Dus ja, dat soort dingen krijg je ook op je pad. Dat geloof ik wel. Maar ik ben continu bezig met, wat wil ik in mijn leven? Wat maakt mij gelukkig? Wat kan ik voor de ander betekenen? Wat maakt mijn gezin gelukkig? Wat hebben zij nodig? Hoe zie ik dat voor me? Ik hoef niet te weten precies hoe ik het allemaal voor elkaar krijg. Maar vooral helder hebben wat dat is en waarom. En wat ik dus nu voor me zie, is dat ik dus volledig op scholen werk. Ik heb nu nog maar 2 klanten hier in mijn praktijk. Dat zijn 3 gesprekken per maand ongeveer, 1 op 1, die ik dan nog heb. Voor de rest zit ik alleen maar op scholen. Dus dat gebeurt al. Dus ik zie mezelf vooral op scholen door heel Nederland mijn missie vervullen. Hè, de verbinding brengen onderling. Ons gezin liefdevol en gelukkig en ontspannen in een ruim huis met een ruime tuin, met prachtige natuur om ons heen, in een fijn, veilig dorp. De kinderen die veel vrienden hebben, die een sociaal fijne omgeving hebben, die zich volop kunnen ontwikkelen en ook ontwikkelen. Een school allebei of opleiding waar ze helemaal blij van worden. Mijn man die een baan heeft gevonden wat echt helemaal bij hem past, waar hij helemaal zich kan ontplooien en ja, waar hij helemaal het gevoel heeft dat hij daar past en dat hij goed is in zijn werk. Ik contacten heb met scholen in de directe omgeving waar ik volop word ingezet. Gewoon hele jaar programma's en planningen worden ingeboekt. En dat we ons allemaal gewoon super fijn en gezellig en liefdevol en ontspannen en vrolijk voelen. Dat is wat ik vooral voor ogen heb. En liefdevol contact ook met mijn familie. Want we hebben mijn familie best wel heel veel moeten missen doordat wij zo ver bij hun vandaan wonen en zij gewoon veel meer moeite hebben met de stap om naar ons te rijden hebben dan dat ik in de auto stap naar hun toe. Dus ik ben vele malen vaker naar het noorden gekomen dan zij naar ons huis. Ja, dus dat gun ik ons ook wel. En ook dat de neefjes, hè, ik heb nog, mijn zus heeft ook 2 kinderen, dat mijn neefjes en mijn kinderen, nu ze nog kind zijn allemaal, ook veel meer bij elkaar over de vloer kunnen komen. Want ze kunnen hartstikke goed met elkaar. Jesse is nu wel echt wel een stukje ouder dan de anderen. Maar ja, het zijn wel echt neefjes van elkaar. En dat gun ik ze echt. Om ja, dat ook te voelen. En die familieband ook te voelen. En dat is heel mooi. Dat heb ik al heel lang helder. En dat gebeurt ook steeds meer. Dus een hele lange podcast over mijn leven, mijn doorbraken, waar ik mee bezig ben. Ik hoop dat ik je hiermee kan inspireren, dat jij ook voor jezelf eens gaat opschrijven wat dat stemmetje in je achterhoofd al heel lang tegen jou zegt, aan jou verluistert, aan jou vertelt wat je anders mag doen of wat je anders wil. En hoe dat dan eruit ziet. Schrijf eens voor jezelf heel helder en gedetailleerd op hoe jij je leven of een bepaalde situatie graag zou willen. En voel eens wat je voelt alsof dat, als je ervan uitgaat dat dat de situatie al is. En hoe vaker je dat doet, hoe meer dingen er op je pad komen die daarbij aansluiten. En schrijf eens voor jezelf je kernwaarden op, wat jij belangrijk vindt. Doordat ik dat deed, besefte ik van ja, ik mag weer wat meer energie aan sporten en mijn voeding geven. Ik heb nu alweer, ik denk 2 weken, misschien wel langer, helemaal niet hard gelopen. Ja, de schuld geef ik aan het weer, de regen. Er zijn genoeg momenten dat het wel droog was. Ik moet echt weer even mijn mindset shiften en gewoon gaan. Dus morgenochtend ga ik hardlopen. Dat beloof ik jullie bij deze. Nou moet ik het echt gaan doen. Nee, maar ik weet gewoon dat dat fijn is en dat ik me daar beter door voel. Oké, ik rond hem af. Ik ben heel benieuwd of jij deze podcast helemaal tot het einde hebt geluisterd. Of er iets in zit wat jou inspireert en waardevol vond. Ik vind het altijd super fantastisch om berichtjes te krijgen over mijn podcast. Heel veel denken van ja, Marieke krijgt zoveel berichtjes altijd. Dat is niet zo. Mensen sturen heel weinig berichtjes omdat ze vaak zeggen, Omdat ze heel vaak denken dat ik zo ontzettend veel berichtjes krijg en toch niet zal antwoorden. Jullie hebben een totaal verkeerd beeld daarvan. Ik antwoord altijd op de berichtjes die mensen naar mij sturen. Dus laat het mij gerust weten. Ik word er heel blij van, want dat inspireert mij ook weer om hiermee door te gaan. En aansluiten bij de luisteraars. Dus stuur me een appje of via Instagram of via de Q&A van Spotify gerust een reactie. En ik wens jullie een hele fijne dag. En tot de volgende keer.